Stichting Het Braambos heeft met name ten doel om werken van Engelse strikbaptisten rondom de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. Het is niet de bedoeling of toegestaan dat u gepubliceerde werken als ook voorgelezen tekst zonder toestemming elders publiceert of voor commerciële doeleinden gebruikt. Er wordt het vierde deel voorgelezen van de levensbeschrijving van George Mockford. Naar ik vertrouw, had de Heere zelf mij geleerd dat de doop door indompeling goed was, en dat alleen zij, die in de Heere Jezus Christus geloofden, daarvoor dan gepaste personen waren. Alhoewel ik in mijn bevinding niet gebracht was tot deze plaats, zie daar water, wat verhindert mij om gedoopt te worden, dus Handelingen 8, gelijk dit met de kameling gebeurd was, zo was ik nochtans een baptist. Op een zekere zondagmorgen zei de diaken tegen mij, vandaag zult gij een kind zijn naam moeten geven. Ik antwoordde, geef men dan hier in de vergadering de kinderen namen? Ja, zei hij. En nu kon ik mij geen denkbeeld vormen wat dit naamgeven aan die kinderen beduidde, en ook niet hoe dit gedaan moest worden, omdat ik nooit iets van die aard gezien had, uitgenomen dan het besprenkelen met water bij de kinderdoop. Dit begreep ik wel, dat er bij dat naamgeven water gebruikt werd, doch ik maakte mijn vriend niet bekend met mijn verlegenheid daaromtrent. Toen de oefening van de morgendienst afgelopen was, zonderde ik mij als naar gewoonte af in mijn kerkenkamer, namelijk in een bosje van dennenbomen, waarin ik de Heere bekend maakte dat ik niet wist wat ik in dit geval doen moest, en ik smeekte hem om mij te willen onderrichten en bekwaam te maken om datgene te doen wat recht was in zijn ogen. De Heere kwam mij voor met deze woorden, zijn naam is Johannes, Lucas 1. Ik gevoelde terstond dat dit juist de onderwijzing was welke ik behoefde, en alzo keerde ik naar de plaats van gebed terug. Na de predikatie werd het kind tot mij gebracht. Ik nam dat kind in mijn armen en ik vroeg hoe het heten moest. En men antwoordde mij, Willem. En toen sprak ik, de naam van dit kind is Willem. En ik begon onmiddellijk daarop ernstig voor dat kind te bidden. En toen de vergadering geëindigd was, kwam er een oude man naar mij toe en die zei, deze manier om kinderen hun naam te geven bevalt mij bijzonder. Ik antwoordde, ik hoop dat ik mijn onderwijs in deze zaak ontvangen heb uit de rechte plaats, doch ik verzweeg dat ik het nog nooit eerder gedaan had. Nochtans heb ik deze manier steeds gevolgd tot op de huidige dag toe, en ik mag daar Gods goedkeuring over wegdragen. Een zekere tijd daarna werd mij een nieuwe beproeving toegezonden. Mijn meester had zijn geld verloren, omdat hij bij de wedrennen een liefhebber was om op paarden geld te en daarom had hij plotseling zijn huis verlaten en hij was naar het buitenland geweken. We hadden volstrekt geen gedachte dat hij zozeer in nood verkeerde als inderdaad wel het geval was. 'S avonds kwam hij, als naar gewoonte, bij mij in de fabriek. Hij keek in die ketel en hij zei tot mij, zijt gij van plan zo en zo te doen? Ik antwoordde ja. En daarop verliet hij mij. De volgende morgen hoorde ik dat hij de gehele nacht niet thuis was geweest. Na aan mij gevraagd te hebben wanneer ik hem voor het laatst gezien had, ging men naar het spoorwegstation en vernam daar dat hij reeds 's avonds naar Londen was vertrokken en vandaar naar Liverpool. En toen men in Liverpool kwam, hoorde men dat hij reeds naar Australië was afgereisd. En toen zijn vrouw dit ter oren kwam, is ook zij hem derwaarts gevolgd. Nu werd alles wat aan mijn meester had toebehoord, verkocht. De eigenaars van het gebouw verlangden dat ik op de fabriek zou blijven, zeggende dat zij dat gebouw spoedig weer verhuren zouden. En ik nam daarin genoegen en ik bleef daar nog enige tijd. Intussen zei een godzalig man tegen mij, het gebouw zal nimmer weer als een zeepfabriek verhuurd worden. Dit is de weg des Heren om u tot het werk der bediening te brengen, waartoe hij u geroepen heeft. Ik zei tegen hem dat men mij verzekerd had dat de fabriek spoedig weer verhuurd zou worden en dat ik daarop zou blijven wanneer ik het met de huurder eens kon worden. O, hernam mij, dat zal nimmer gebeuren. Ik kon zulks niet geloven, maar toch kwamen zijn woorden uit, want het gebouw is niet weer als zeepfabriek verhuurd geworden. Integendeel, het gehele gebouw werd verkocht en tot korenpakhuizen ingericht en hierdoor was ik plotseling uit mijn beroep gezet. Met hooien, oogsten, het onderhouden van tuinen enzovoort, vond ik nog voor enige tijd een weinig werk, en toen de tijd van de hopoogst daar was, ging ik naar Heathfield. Daar was ik gedurende week in de maand bezig met hopplukken, terwijl ik er op zondag voor het volk sprak. Gedurende de tijd dat ik mij met de hopoogst onledig hield, werd er ingebroken in het huis van de vrienden bij welke ik mijn verblijf hield. Van hen werden gestolen een horloge, benevens nog andere dingen, en van mij een overjas en schoenen. En als ik mij wel herinner, heb ik mijn schoenen teruggekregen, daar zij te Tunbridge Wells gevonden werden, alwaar zij beleend waren in een pandjeshuis. De dief werd gepakt en mijn huisvriend en ik moesten voor het gerechtshof tegen hem getuigen. Toen ik al daar die persoon, die er fatsoenlijk uitzag, bemerkte, werd ik vervuld met medelijden jegens hem. Graag zou ik hem hebben willen spreken om hem mee te delen dat ik hem vergiffenis schonk. Hij keek zeer treurig uit zijn ogen, en ik wenste wel dat ik niet tegen hem behoefde te getuigen. Ik duchtte voor het verhoor bij de quarter session of drie maandelijkse zittingen van het gerechte Lewis. Maar daar die arme jonge man schuldig werd verklaard, zo had ik niets te zeggen. Enige van mijn vrienden hielden onder elkaar een inschrijving en verzamelden daarmee 27 gulden, waardoor ik voor mijn verloren jas een andere kopen kon en de overige ontstolen zaken door andere kon vervangen, terwijl ik er ook nog wat van overhield. Daar ik zag dat de Lewis geen enkele deur voor mij geopend was om door handenarbeid ter onderhouding van mijn gezin het brood, dat vergankelijk is, te winnen, zo bracht mij dit in geen kleine verlegenheid. Dag en nacht riep ik tot de Heere dat hij in deze nood een deur voor mij mocht ontsluiten, opdat ik het lieve volk van God niet zo tot last mocht verstrekken, want ik vreesde zeer dat ik hun tot last zou zijn. Hetgeen mijn vrezen nog vermeerderde, dat was nog dit. De vrienden te Heathfield gaven mij iedere keer dat ik voor hen preekte 6 gulden, en dit bezwaarde mij, want ik kon niet bekijken dat zij dat vol konden houden, daar ik werkelijk wist dat zij daartoe niet in staat waren, tenzij de Heere daarin voorzien mocht. Na veel werkzaamheid en gebed aan beide zijden raadde mij de vrienden te Heathfield om onder hen te komen wonen. Voor een matige prijs zou ik daar een hut met een weinig land erbij kunnen huren, en men oordeelde dat ik wel in staat zou zijn om te kunnen leven als ik een koe kon houden en wat werk kon krijgen. En eindelijk keurde ik hun voorstel goed, en de vrienden zonden een wagen om ons naar Heathfield te halen. Niet wetende welke banden en beproevingen mij daar wachten zouden, verliet ik met mijn vrouw en verder gezin mijn geboortestad. Doch ik was bekwaam gemaakt om mijzelf, mijn gezin en mijn weg in de hand des Heren over te geven. Ik genoot een innige overtuiging dat de stap welke dat ik deed naar zijn welbehagelijke wil was, daar een inwendige stem mij zei, ga en ik zal met u zijn. Wij kwamen behoudend te Heathfield aan en traden aldaar onze nieuwe woning binnen op 9 oktober 1858. George Mockford was toen 32 jaar. Mijn vrouw was nog niet vaak van haar ouders vandaan geweest, hebbende een geruime tijd naast hun deur gewoond, en daarom viel haar het scheiden erg hard. Het huis waaruit wij gekomen waren was veel ruimer en geschikter dan dat het welk dat wij nu betrokken hadden. Te Lewis was mijn vrouw gewoon om kolen te stoken, en hier moest zij zich met groen hout behelpen, waardoor het vertrek spoedig vol rook stond als wij het vuur aanmaakten. Hierbij kwam nog dat ik mijn vrienden te Heathfield tegen haar zeer geprezen had. Daar het juist zaterdag was, toen wij onze meubels afgeladen hadden, had zij genoeg te doen om alles voor de zondag in orde te schikken. Ze vroeg mij wat zij op zondag, als wij naar de kapel gingen, meenemen zou om te eten, daar de kapel te ver verwijderd was om 's middags tussen de beide diensten naar huis te gaan. Ik antwoordde haar dat men altijd voor een middagmaal zorgde, en dat ik voorzeker dacht dat zij dit voor deze keer ook wel voor haar doen zouden. Om etenstijd ging mijn vrouw naast mij zitten, en ik reikte haar een gedeelte van de gereedstaande spijzen toe, en zei ondertussen tot de persoon die het mij had voorgezet, ik dacht dat zij vandaag wel eens met mij mee kon eten. Maar hij antwoordde erop, oh, ik ben anders niet van plan om voor zoveel personen eten klaar te maken. Zodat ik vermoedde dat hij daarover ontstemd was. Nog ik, nog mijn vrouw kregen dus deze middag veel te eten. Dit alles tezamen genomen bracht mijn farao zeer uit haar humeur en zij gaf te verstaan dat wanneer dit nu die wondergoede vrienden waren waarover ik zo geroemd had, ik die wel houden kon, terwijl zij liever naar Louis terug wilde gaan. Evenwel, dit veranderde spoedig, daar zij ondervond dat er ook andere mensen waren die gaarne in onze behoeften wilden voorzien. In het park van de heer C.W. Blunt mocht men op die tijd vrij de wortels van de omgewaaide bomen weghalen. Vele van deze bomen waren zeer zwaar en hadden grote en dikke wortels waaraan veel brandhout zat. Daar ging ik ook heen om er een gedeelte van weg te halen. En hoewel wij er veel ander hout bij stoken moesten omdat ze groen en nat waren, kwam ons dit toch zeer goed uit. Vervolgens leende ik 240 gulden tegen 5% rente waarvoor ik een koe kocht en twee varkens om vet te mesten. Ook onderhield ik de tuinen van mijn vrienden en wanneer de hopoogst aankwam, gingen mijn vrouw en ik naar het hopveld. In de hoptijd hebben wij dit werk meer dan 20 jaar lang bij de hand genomen, hoewel wij zo des morgens als des avonds een uur met onze kinderen te lopen hadden, zodat wij vaak zeer vermoeid thuis kwamen. Bij onze thuiskomst vielen de kinderen meestal terstond in slaap, zodat ze dikwijls zonder avondeten naar bed gingen, hoewel ze des morgens alweer vroeg op moesten zijn. Na onze thuiskomst, des avonds en des morgens, eer wij van huis gingen, moest het vee verzorgd worden, terwijl mijn vrouw bovendien 's avonds nog moest wassen, bakken enzovoorts, zodat ze inderdaad maar weinig rust genieten kon. Toen onze varkens waren vetgemest, verkocht ik ze, onder een voorwaarde dat de koper ze betalen zou als hij ze weer verkocht zou hebben. Maar hij betaalde mij niet. Hij had een compagnon en na enige tijd werd een van hun door genade geroepen. En deze heeft mij toen alles betaald wat mij toekwam. Daar mijn vrouw niet melken kon, moest ik dit, wanneer ik niet thuis was, door een ander laten doen, hetwelk niet altijd geschikt geschieden kon. Dit was weer een beproeving voor mij, daar ik soms zeer laat thuis kwam, als ik op plaatsen gesproken had die ver van huis waren. En dan voor enige tijd schikten wij ons daarin, want hoewel wij in de weg van Gods voorzienigheid veel beproevingen ontmoeten, zo ondervonden wij ook veel bewijzen van de goede tierenheden des Heren. En bovendien werd ik destijds ook begunstigd met duidelijke bewijzen dat de Heere mij in het verklaren van zijn waarheid ondersteunde en dat ik dit werk deed in goddelijke oprechtheid, terwijl ik de kracht daarvan aan mijn ziel ervaren mocht. Dientengevolge werd die kleine plaats waarin wij godsdienstoefening hielden spoedig te beperkt om alle toehoorders te kunnen bevatten. Op een zekere dag te Louis zijnde ontmoette ik aldaar een heer die mij kende en nadat wij elkaar de hand gegeven hadden, zei hij, ik zie dat de Heer uw getuigenis de Heathfield zegent. Ik zal een kapel voor u laten bouwen. Ik antwoordde dat ik nog niet lang onder het volk had verkeerd en wel dacht dat er eerlang voor de hoorders plaats genoeg zou wezen. Dat denk ik niet, sprak hij. Ik heb bij de plaats van uw tegenwoordige samenkomst een stuk land liggen waarvan ik u een gedeelte geven wil om er een kapel op te laten bouwen. Als gij thuis komt, praat er dan eens met uw vrienden over en laat mij de uitslag weten. Dientengevolge riep ik de vrienden samen om deze zaak met elkaar te bespreken. We kwamen daarbij tot het besluit dat wij dat aanbod van die goede man moesten aannemen in de hoop dat deze zaak van de Heere zou mogen wezen. De leden van de kerk en andere vrienden kwamen daarop in het voorgenoemde land bij elkaar om er een stuk ter grootte, als wij dachten nodig te hebben, van af te palen. En dit afgepaalde stuk van het land van de heer Richard Barrett ging nu in onze handen over, met het bepaalde doel er een kapel op te stichten. Wij maakten met het bouwen terstond een aanvang. Hoeveel zuchten en roepingen tot de Heere zijn er onderwijl opgegaan, dat wij toch geen verkeerde stap mochten doen en dat het gebouw, wanneer het gereed zou zijn, zou mogen verstrekken tot eer en glorie des Heren en tot nut van het volk. Wij zijn met vrees en beving begonnen, daar wij slechts een hoopje gering en veracht volk waren. Het gebouw dat heel eenvoudig was ingericht, had een lengte van 26 en een breedte van 40 voeten en was voorzien van twee kleine kamertjes. De kosten daarvan beliepen ongeveer 4320 gulden. Het werd de 28 juli 1856 voor de dienst van God geopend door Johannes Warburton van Southill. Dat is de zoon van John Warburton. En hij werd ook geopend door Fetham van Earsborne. De collecte op die dag bedroeg ongeveer 240 gulden. En wij leenden een som van 1200 gulden op voorwaarde om dit geld bij gedeelten af te lossen. Velen beloofden elke week een stuiver te zullen geven om de onkosten te bestrijden. Ook ging ik rond om geld bij elkaar te krijgen, waardoor onze schuld aanmerkelijk verminderd werd. Onze onontbeerlijke uitgaven gingen de som van 140 gulden per jaar te boven, en wij beseften dat die som in ons geval niet gering was. Ik was steeds bevreesd dat wij die som niet zouden kunnen betalen, en dit kostte mij veel slapeloze nachten. En ook was ik zeer beducht dat de kapel groter was dan nodig zou zijn. Maar de God van Gideon betoonde dat hij ook onze God was. Hij maakte zijn woord voorspoedig en krachtig. De zieken en gewonden naar de ziel die onder ons waren begonnen te roepen tot de God aller genade, dat hij zich aan hun arme zielen mocht openbaren. Sommigen aan wie Gods woord werd toegepast werden genezen, terwijl anderen die onder het bittere juk der dienstbaarheid verkeerd hadden, in vrijheid werden gesteld. In die tijd werd ik door de kerk aldaar beroepen tot hun leraar, en de Heere schonk mij genade om deze gewichtige zaak met ernst aan hem voor te leggen, daar ik gevoelde dat mijn werk voortaan van een geheel andere aard zou zijn dan hetgeen ik tot hiertoe als plaatsvervanger verricht had. En vooral bezwaarde mij de vraag, hoe zal het uitkomen wanneer gij in het vervolg altijd tot datzelfde volk zult moeten spreken? Maar ik mag vertrouwen dat de Heere mij onderwees en dat hij mij gaf te verstaan, dat ik om een predikatie te kunnen doen, geheel van zijn goddelijke invloed afhing, en dat hij die mij tot hiertoe geholpen had, dit ook in het vervolg zou kunnen doen. Ja, ik gevoelde dat God dit inderdaad doen zou. Sedert enige tijd was ik overtuigd geworden dat de doop door onderdompeling de enige manier was om het bevel Gods volkomen te gehoorzamen. En had ik de Heere gesmeekt om mij daartoe op zijn eigen tijd en ter bekwamen plaats te bewerken om hem ook in die weg te volgen. Dientengevolge werd ik zelf op 4 december 1859 in de nieuwe kapel gedoopt. Ik werd daaronder door de Heere Jezus begunstigd met de openbaring van zijn zoete tegenwoordigheid en met de krachtdadige uitstorting van zijn liefde in mijn hart, zodat ik gevoelde dat ik begraven en weer opgewekt was met hem, die mijn wederopstanding en mijn leven was. Mijn arme ziel was schier bezweken van heilige vreugde en innige vrede. En toen ik na de plechtigheid weer in de kerkeraadskamer kwam, vroeg de predikant die mij gedoopt had aan mij, hoe staat het nu met u? O, antwoordde ik, maak de Heere met mij groot, gaarne zou ik nog eens in dat water gaan als de Heere zulks eiste. En hij zei erop, ik heb er u niet toe overgehaald. Nee, antwoordde ik, maar ik ben ervan verzekerd dat het een rechte stap is, welke ik gedaan heb, want ik heb het getuigenis van een goede consciëntie in mijn binnenste. En daarop heb ik het beroep van deze kerk aangenomen en mij als leraar aan hen verbonden, onder voorwaarde dat wij voortaan een kerk van de strikbaptist zouden uitmaken, daar het tevoren slechts een openbare gemeenschap was geweest. Nadat men in mijn voorwaarden had toegestemd, ben ik sedert de 3 juni 1860 leraar geweest van dit kerkje, dat behalve mijn persoon uit 11 leden bestond. En ik geloof dat wij hier tezamen, evenals in een huwelijk, in een vast verbond door de Heere zelf met elkaar verenigd zijn. Ja, ik ben overtuigd dat dit verbond duren zal zolang wij mogen leven, want ik kan met waarheid betuigen dat ik gevoeld heb dat het een onverbreekbaar verbond was, het welk wij hebben aangegaan. Het is waar dat ook anderen getuigen dat zij de hand des Heren duidelijk gezien hebben in het tezamenbrengen van leraar en volk. Maar in veel gevallen duurt zulke verbintenis niet lang, in zonderheid niet, wanneer een leraar een beroep krijgt naar een plaats met een groter traktement. Wel ziet men er de hand des Heren in wanneer men van een traktement van 600 gulden op een beroepen wordt van 1200 gulden, maar als men van een traktement van 1200 gulden op een van 600 beroepen wordt, dan hoort men daar zelden van. Kort nadat de kapel gebouwd was, werden wij gewaar dat wij te weinig ruimte hadden om al de hordes te kunnen bevatten. Doch wij vrezen dat het vergroten te veel geld zou kosten, te meer daar er nog steeds schuld op stond. Evenwel besloten wij ten laatste om er een galerij in te laten maken, het welk in het jaar 1862 gedaan werd en dat ons ongeveer 600 gulden kostte. Deze onkosten werden niet bij de schuld van het kerkgebouw gevoegd, want de vrienden leenden die som en konden haar in datzelfde jaar ook weer teruggeven. Ik werd op die tijd veel begunstigd met de geest der gebeden en der smekingen alsmede met de geest der waakzaamheid. En dikwijls heb ik evenals mijn Noach en zijn vrouw met verwondering aanschouwd op welke wonderlijke wijze de Heere soms werkt. Opdat de uitgaven van de kerk niet te hoog zouden lopen, heb ik zelf gedurende enige jaren de kapel schoongemaakt en geverfd. De onlangs overleden leraar John Warburton, die heeft hieraan een eind gemaakt door tot het volk te zeggen: wanneer gij toestaat dat uw leraar nog langer zelf het kerkgebouw schoonmaakt, dan kom ik er niet meer in preken. In het jaar 1852 bouwden wij ook een nieuwe schoolkamer, waarin plaats was voor 100 kinderen. En dit kostte ons 1662 gulden. Vooraf had ik de Heere gesmeekt dat hij de harten van het volk neigen mocht om te geven. Een som van 739 gulden werd terstond bij elkaar gebracht, terwijl de rest mede op tijd werd afbetaald. In 1875 werd er voor 240 gulden een nieuwe poort bij de ingang van de voordeur gebouwd. En in 1881 werd de kapel geheel van nieuwe zitplaatsen voorzien, daar de oude welke ons geschonken waren versleten waren. En ook werd de kapel van binnen aangesmeerd met cement. Het bedrag van dit een en ander beliep op 1120 gulden en binnen korte tijd was alles betaald. De geliefde oude pelgrims, die reeds vrij hoog bejaard waren toen ik voor het eerst onder hen kwam, werden de een na de ander naar huis gehaald. Hun verlies deed mij gevoelig aan, inzonderheid dat van onze oudste diaken, met name Mr. Airy. Hij was niet alleen een man die goed van God geleerd was, maar hij was ook iemand die gezegend was met een uitnemende geest. Een man die weinig praatte, maar hetgeen hij sprak was zeer gewichtig en had onmerkelijk veel invloed. Hij was ootmoedig en bezield met veel tederheid en vreze Gods. Geen wonder dus dat zijn nagedachtenis bij mij nog in ere en zegening is. Te meer nog wanneer ik bedenk hoe oprecht en schriftuurlijk hij met mij sprak, wanneer hij zag dat ik deze en gene beproevingen verkeerd beoordeelde of behandelde. En ach, hoe dikwijls doe ik dat! In één woord, als Jonathan en David, eveneens was mijn ziel aan hem verkleefd. Een van die diakenen was van een geheel andere geest, en die brouwde mij zoveel moeite en verdriet, dat de kerk ten laatste moest tussen beiden komen. Enige jaren voor de dood van mijn vriend Mr. Airy onttrok hij zich echter geheel uit onze gemeenschap. In die tijd, toen ik zelf nog de kapel schoonmaakte, ging ik op een zaterdag, nadat ik mijn werk klaar was, eens kuieren op het veld dat aan onze kapel grensde. Terwijl ik daar toefde, stortte de Heere op een bijzondere wijze de geest des gebeds en der smekingen over mij uit. En ik kreeg daarbij ook een aandrang om de Heere te verzoeken dat hij mij ter plaatse waar ik stond een huis zou geven. En ik gevoelde klaar dat hij mijn verzoek aannam. Hoewel ik geen weg zag hoe dat zou kunnen geschieden, kon ik dit echter niet uit mijn gedachten zetten. Ik sprak er echter met niemand over. Alles ging om tussen de Heere en mijn ziel. Maar enige maanden later zei een van de diakenen tegen mij: wij of de kerk al hier hebben al sedert lang verlangd om een gelegenheid te vinden om u onze dankbaarheid te tonen voor uw voortdurende pogingen om de uitgaven voor de kerk zoveel doenlijk was te beperken om de kerk buiten de schuld te krijgen. Ten einde nu iets te doen dat voor u van groot aanbelang zou wezen, zijn wij tot het volgende besluit gekomen. Wanneer wij van het stuk grond bij de kapel een gedeelte in ons bezit kunnen krijgen waarop voor u een huis gebouwd kan worden, dan willen wij ons uiterste best doen om het daarvoor benodigde geld te verkrijgen. En daarop deelde ik hem mee wat ik omtrent deze zaak ondervonden had. Maar, zei hij, ik heb vernomen dat dit stuk land niet te koop is. Wel, zei ik, indien deze zaak van de Heer is, dan zal dat huis daar toch gebouwd worden. En hier kan ik niets tegen zeggen, liet hij daarop volgen. Na enige tijd hoorde ik zeggen dat de eigenaar van die grond het plan had daarop twee hutten te laten bouwen. Derhalve vroeg ik aan een vriend of hij naar de waarheid van dat zeggen eens onderzoek wilde doen en tevens te informeren of die grond niet te koop zou zijn. En toen mijn vriend hierover de eigenaar aansprak, antwoordde deze: ja, ik heb het voornemen om hem op die grond te gaan bouwen, tenzij ik hem geschikt verkopen kan. Wenst het volk van de kapel het bijgeval te kopen, daar hij juist aan de kapel grenst? Mijn vriend gaf hem te kennen dat hij die vraag op dat ogenblik niet beantwoorden kon, doch dat hij er met het volk over spreken zou. Nadat mijn vriend erover gesproken had, deelde hij aan de eigenaar mee dat de leraar er wel op zou willen bouwen en vroeg hem tevens naar de koopsom. Toen hij deze opgaf, zei mijn vriend dat men er dit bedrag zeker niet voor geven zou, want dat dit voor die tijd een verbazende, ja, veel te hoge prijs was. Ook goed, zei de ander, ik heb er toch geen groot belang bij om het te verkopen, daar ik er zelf op kan gaan bouwen. En door dit te zeggen was mijn vriend wel een weinig uit het veld geslagen en dacht dat wij het niet zouden krijgen. Maar daar ik gevoelde dat het de wil des Heren was dat ik hem krijgen zou, zo bad ik hem dat hij mij de prijs die ervoor te bieden moest geliefd bekende te maken. En daarop ging ik met mijn vriend naar de eigenaar toe en ik bood hem juist die som welke ik geloofde dat de Heren mij had te kennen gegeven. Maar hij antwoordde op dit mijn bod: voor die prijs krijg gij het stellig niet. Nu, zei ik, en meer zal ik er niet voor geven. Nadat hij zijn weigering nog eens herhaald had, wensten wij hen goedenavond en gingen heen. Dan wij waren nog niet ver weg of hij riep ons weer terug en hij zei: ik geef u die grond voor die prijs die daar gij ervoor geboden hebt. Alzo kwam deze zaak in orde en spoedig begonnen wij aan het huis te bouwen. Sommigen gaven kleine sommen geld en anderen brachten stenen, nog weer anderen vervoerden het materiaal en weer anderen gaven hun arbeid te kosten. Toen het gebouw gereed was, bedroegen onze uitgaven een som van 1800 gulden. Ik leende 1200 gulden tegen een rente van 5%, terwijl wij de resterende 600 konden afbetalen. Na de opneming van onze geliefde Mr. Koffel van Croydon in de triomferende kerk, kwam ik in nauwe betrekking met de dame Summers, die op een zekere tijd ons ten huize een bezoek brachten. Tijdens dit bezoek vroegen zij aan mijn vrouw naar de bijzonderheden aangaande de bouw van ons huis en vernamen daarbij van haar dat er een hypotheek opgenomen was van 1200 gulden. Ik herinner mij nog zeer wel dat een van die dames Summers bij mijn thuiskomst tot mij zei: wij zijn omtrent dat bouwen van dit huis u geheel op de hoogte en ook van de schuld die daarop staat. En ik antwoordde: gij zoudt zulks niet weten indien gij met mijn kalf niet geploegd had. Nu, dat doet ook niets ter zake hoe wij erachter gekomen zijn, was haar antwoord. Doch wij zullen die 1200 gulden ineens voldoen en uw huis alzo vrijmaken. Ik was op het horen van deze woorden aangedaan dat ik voor een geruime tijd niet kon spreken, maar eindelijk bedankte ik hen zo hartelijk als ik kon. En daarbij ben ik naar mijn slaapkamer gegaan, alwaar ik mijn goede en genaderijke Heere mocht loven en danken voor zijn goedheid, welke hij aan mij bewezen had. Geen wonder inderdaad, dikwijls toch was ik het ter oorzaak van die schuld zeer ten neergedrukt geweest, daar ik geen middel had om te bedenken om die som af te lossen, daar de uitgaven voor mijn huisgezin steeds toenamen. O, hoe vast en zeker zijn de woorden: verkeert des Heren volk in nood, zijn goedheid redt hen van de dood. Deze dames Summers zijn voorts, zolang zij leefden, in de hand des Heren het middel geweest van mijn lichamelijke onderhoud. Voorzeker zal ieder, welke deze zaken met opmerkzaamheid gadeslaat, daarin de goede tierenheid des Heren moeten bekennen. Nauwelijks hadden wij onze nieuwe woning betrokken, of er lag een nieuwe beproeving voor mij gereed. De Heere keurden het goed om mijn kinderen te bezoeken, waarvan er een door de koude hand des doods gegrepen werd op 14-jarige leeftijd. O, hoe zucht en riep ik tot de Heere om de zaligheid van mijn kind. Doch ik gevoelde mij eerst niet bekwaam om met mijn kind over de dood te spreken. Dan op een zekere morgen zei hij tegen mij: vader, denkt gij dat ik weer beter zal worden? Ik antwoordde hem met een wedervraag: hoe denkt gij erover? Hij zei dat ik niet beter zal worden. Nee, sprak ik, dat vrees ik ook. En toen zei hij: ach, vader, bid voor mij. En daarop antwoord ik, dat tracht ik gedurig te doen, maar ik hoop dat gij ook zelf bidden zult. Ach, zei hij, ik gevoel dat ik niet weet wat ik moet bidden. De Heere bewees mij echter die genade, dat er een zoete hoop in mijn hart geboren werd, dat hij zijn genade aan hem zou verheerlijken en zijn ziel tot zich nemen in de heerlijkheid. Doch eerst nadat hij begraven was, kreeg ik dit inderdaad te geloven. Eer dat hij stierf, verzocht hij dat men al zijn broeders en zusters aan zijn bed zou roepen. Ieder hunner sprak hij afzonderlijk aan, gaf hun elk iets van zijn goed, en daarna nam hij afscheid van hen. Hierna heerste onder mijn kinderen het roodvonk, waardoor alle leden van mijn gezin, behalve ikzelf, verhinderd werden om naar de kapel te gaan. Zelf kreeg ik het ook, evenwel in de lichte graad. Maar ik gevoelde mij toch naar het lichaam en de geest zeer zwak, en daar ik inderdaad zeer laag teleurgedrukt was, besloot ik om voor een verandering eens naar Brighton te gaan. Daar liep ik eens aan bij een van mijn vrienden, namelijk bij meneer en mevrouw Cumbridge. Deze verzochten mij om enige tijd bij hen te blijven, en ik nam dit voorstel aan en men bewees mij zeer veel vriendschap. Na een weinige tijd gevoelde ik dat mijn lichaam weer beter werd, en zo vervulde de Heer aan mijn arme ziel deze gezegende belofte. Ik zal u wederom zien, en uw hart zal zich verblijden, en niemand zal uw blijdschap van u wegnemen. Johannes 16. En dit ging op een bijzondere wijze eraan toe. Toen ik in de kamer van mijn vriend zat en er wanhoop nabij was, bracht mijn heer Cumbridge mij het boek van de heer Jacobus Wells, getiteld De Duistere Vallei van Achor. Ik opende dit boek en ik begon te lezen ter plaatse waar ik het opensloeg. En toen ik daar las, die bittere klachten welke deze man slaakte en zijn schuldbelijdenis als mede van de grote goede tierenheid des Heeren jegens hem, dat hij hem in zijn boze wegen en verkeerde handelingen nog wilde dragen en hem niet reeds voor lange tijd afgesneden had, toen zeg ik, begon mijn hart te smelten en ik gevoelde dat God met zijn gunst zo in mijn ziel afdaalde, dat het mij tot berouw en belijdenis mijner zonden bracht. Ja, het verwekte in mij zulk een verbrokenheid des geestes, dat ik als een kind moest wenen. Ik was zo aangedaan, dat, naar ik geloof, mijn gevoel enigszins overeenkwam met dat van de koningin van Scheba, van wie er geschreven staat dat er geen geest meer in haar was. Ja, ik dacht schier te zullen bezwijken vanwege de zaligheid welke ik te genieten kreeg. En toen mejuffrouw Cumbridge in de kamer kwam en mij in die toestand zag, toen riep zij uit, O, meneer Mockfort, gij zijt niet zo goed als gij geweest zijt. Maar ik antwoordde haar dat ik veel beter was. En toen zij zei dat zij mij thans niet storen wilde en verliet zij mij weer daarop. Maar spoedig kwam ze weer terug en ze verzocht mij haar iets van deze verandering te vertellen. Doch ik zei haar dat ik daartoe op dit ogenblik niet in staat was. En daarop wandelde ik eens naar de zee, terwijl mijn hart overvloeide van liefde tot de Heere Jezus, wegens de grote dingen welke hij aan mij bewezen had. En daar het in Brighton juist een feestdag was, krioelde het aan de oever van de zee van mensen, maar het was eveneens alsof ik buiten Jezus niemand zag. En toen ik de muziek hoorde voorbijgaan, zei ik in mijn hart en sprak het uit met mijn tong, er is geen muziek welke zo zoet is als uw lieflijke naam. Een paar maal riepen de koetsiers mij toe, ga uit de weg, dwaas, wilt gij overreden worden? Nu liep ik een zijpad in en keerde naar mijn vrienden terug, alwaar ik een weinig van des Heeren genade, trouw en goede tierenheid jegens mij kreeg mee te telen, zodat wij ons tezamen mochten verheugen. Als een held die met nieuwe wijn versterkt is, keerde ik weldra naar mijn huis terug, om aan mijn gezin te vertellen welke grote dingen de Heere aan mij bewezen had. O, welk een hartelijke en gezegende vereniging genoten wij toen tezamen! Maar mijn beproevingen waren nog niet ten einde, integendeel, zij vermeerderden zeer. De ervaring leerde mij de waarheid van des Heeren woord verstaan. De dwaasheid is in het hart des jongen gebonden, en de roede der tucht zal ze verre van hem wegdoen. Spreuken 22. En daar ik zag dat het woord der prediking zeer gezegend werd, zo verhief zich erop mijn hart. Doch de Heere voerde mij in de laagte, en dit baarde mij veel moeite. Ik bemerkte evenwel de grote goedheid en de genade des Heeren in de toelatende beproevingen, dat zij als het ware een voorbehoedmiddel zijn. Want o, hoe vaak zou ik zonder dezelfde gestruikeld hebben en gevallen zijn. Er is echter veel gebeurd, het welk ik wens voorbij te gaan. De duivel maakte in zijn wrede spijt gebruik van mensen om mij bijna te graven toe neer te storten. Maar, loof den Heere, o mijn ziel, ik ondervond dat de Heere mijn schild, beukelaar en mijn sterke toren was. Door zijn onderwijzingen werd ik in mijn bediening geoefend om een juiste lijn te trekken tussen vlees en geest en tussen dood en leven. Mijn geliefde vriend Peurt zei eens tegen mij, uw armen zijn te lang. Nadat zij Hosanna aangeheven hebben, zullen ze roepen, kruis hem, en dan zullen uw armen wel korter worden. En dit heb ik ook inderdaad zo ondervonden. Het duurde niet lang, of men begon mij een man met een lage geest te noemen. Maar het is opmerkelijk hoe er voor deze man met een lage geest telkens weer een deur geopend werd om het woord te prediken, en ik bespeurde meer dan ooit dat het woord door de kracht des geestes gesproken een tweeledige uitwerking had, namelijk dat het voor sommigen was een reuken des levens ten leven en voor anderen een reuken des doods ten dode. Ik toonde meer en meer aan dat alle godsdienstige vruchten die niet voortvloeiden uit de vereniging met de Heere Jezus Christus, de enige en ware wijnstok, geen vruchten des geestes waren, maar slechts uit het vlees voortkwamen. De vruchten des geestes konden alleen daar gevonden worden waar een levende vereniging met Christus gevonden werd. Sommigen zeiden dat ik door zulke prediken de zuigeling in de genade ontmoedigen zou in de wegen Gods. Doch ik hield staande dat niets hen meer ontmoedigen zou dan door hen op te bouwen met ongebluste of ongeleste kalk. De ware zoekende zielen vreesden dat ze misleid zouden worden en hielden daarom van een getrouwe bediening. Wat des Heeren leidingen met mij betreffen in de natuur en in de voorzienigheid, zo zijn wij vaak in grote verlegenheid geweest, zodat wij dikwijls niet wisten wat we doen moesten. Doch mijn beroep naar Croydon om ook in de Westerstreetkapel aldaar het predikant waar te nemen, is mij door des Heeren hand wonderlijk te stade gekomen. Ja, dit is inderdaad het enige middel geweest waardoor ik bewaard gebleven ben om schulden te maken welke ik niet zou hebben kunnen betalen. Ik ondervond toch bij het opgroeien der mijnen dat vermeerdering van jaren ook vermeerdering van beproevingen meebracht, zowel als vermeerdering van uitgaven, zo ten behoeve van mijzelf als van mijn gezin. Dit veroorzaakte mij soms slapeloze nachten en soms veel worstelingen met God. Maar de Heer ondersteunde mij door mij veel gezegende bewijzen te vergunnen in mijn ziel van de goede tierenheden van mijn verbondsgod en vader. En daardoor leerde ik bij ervaring kennen wat de man Gods Hiskia ondervond, dat de mens bij deze dingen leeft en in al deze dingen het leven van zijn geest is. In het jaar 1891 werd mijn geliefde vrouw ziek en stierf binnen weinige dagen. Maar de Heer ondersteunde mij met de hoop dat hij haar tot zich genomen had in die eeuwige heerlijkheid. In deze weg van beproeving genoot ik zeer veel vriendschap, zowel van mijn eigen volk als van anderen. Doch wat mij het meest ondersteunde was dat mijn dierbare Jezus mij zo dicht tot zich trok, dat ik op hem leunen kon als op mijn beminde. En dit verzachtte allermeest het leed, hetwelk ik door het verlies van mijn vrouw geleden had. Mijn geliefde volk en andere vrienden betaalden voor mij de kosten van haar begrafenis. En dit was voorzeker een grote weldaad. Maar de genade van mijn geliefde, die mij kuste met de kussen zijns monds, overtrof die toch verre. Want deze kussen waren inderdaad beter dan wijn. Dit is het einde van, het vierde deel van de levensbeschrijving van Georgia Mockfort. Volgt nog een vijfde deel met een aanhangsel van zijn tweede vrouw en wat brieven.